Goedemorgen gemeente belangstellenden hier in de kerk en thuis meekijkend, meeluisterend. Heel hartelijk welkom deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft u de volgende afkondigingen. Morgen, tweede paasdag, hoopt om 9:30 opnieuw onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. Volgende week, zondag 24 april, hoopt in de morgendienst dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan in de avonddienst dominee Trampen. Vanmiddag is er geen zondagsschool. En vanavond na de dienst willen we met elkaar enkele paasliederen en psalmen zingen in de oude school. Iedereen van harte welkom. Uw voorbeeld wordt gevraagd voor de kerkenraadsvergadering van aankomende woensdagavond. En komende woensdagavond is er weer een bijeenkomst van de moederkring Maria. We beginnen om 8:00. De inloop is om 7:30. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte, is voor de diaconie ter behoeve van het studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Deze eerste paasdag willen in de voorbeden gedenken alle nood in de wereld. In het bijzonder denken we aan de bevolking van Oekraïne, maar ook aan andere bevolkingsgroepen die om welke reden ook van huis en haard verdreven zijn. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen met elkaar op deze eerste paasmorgen, psalm 98 en daarvan vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen doet. 1 en 2 van psalm 98. gemeente, stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 30. 30 van Psalm 119, na het amen op de goede geboden van de Heere, onze God. En de Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2. Hij spreekt als volgt. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, dat heeft u nu echt kunnen zingen. Wat we samen zojuist zongen. Ik heb het doel van uw geboden niet gemist. U was de enige, Heer Jezus. En daarom bent u ook opgestaan uit het graf. Vanwege uw volmaakte leven en vanwege uw volmaakte lijden en sterven. Daarom kon het graf u niet houden. En mogen wij vanmorgen op deze eerste paasdag samenkomen rondom uw dierbaar, kostbaar woord. We mogen uw naam er wel voor danken, Heere, uit het diepst van ons hart. Dat u zo goed voor ons bent. Dat we met zoveel vanmorgen hier bijeen mogen zijn. En dat ook velen mogen meeleven thuis. Ze hadden er ook graag bij geweest. Maar Heere, denk ook aan hen. En nu we hier samen zijn rondom uw woord. Willen wij u bidden om uw zegen. Open uw woord. Wilt u dat doen? Er is goddelijke kracht voor nodig. Maar wij mogen weten, ook juist vanuit uw woord, dat u die goddelijke kracht hebt, Heer Jezus. U bent opgestaan, wat niemand voor mogelijk heeft kunnen houden, waartoe niemand bij machte is, heeft u gedaan. O, wat een kracht is er in u. Wat tekent u uw majesteit en uw heerlijkheid daarin, in uw opstanding uit de doden. We kunnen er geen woorden voor geven. Hoe groot is dat wonder. Heer Jezus, u hebt de dood gedood. En de duivel de kop vermorzeld. En het graf overwonnen. En nu bidden wij van u, wilt u diezelfde opstandingskracht van morgen ook bij ons in onze gemeente hier in Waarder aanwenden. Opdat uw woord mag opengaan en dat ook onze harten open mogen gaan. Daar is diezelfde kracht voor nodig, Heer Jezus. Want onze harten zijn zo gesloten en wij zijn van onszelf zo nameloos blind. En de kracht van die blindheid is zo groot, dat we ook zelf alle moeite doen om blind te blijven. Tegenstribbelen als het licht van uw woord ons bestraalt. Vijandig worden, als het licht over ons komt en laat zien wie u bent en wij zijn. En dat u gereed staat om zalig te maken wat verloren is. Zo nameloos blind en verhard zijn we. En toch staat het er met niemand van ons vanmorgen wanhopig voor. Er is hoop. Niet aan onze kant, maar wel aan uw kant. U hebt laten zien dat u zo'n overwinnaar bent. Heren, als u het graf er niet kan doen en open kan maken. Ach, dan kunt u toch vanmorgen ook wel onze harten openen. En wilt u dat doen? Openen voor u. En dat u erin zal komen als de zaligmaker, de levensvorst, de heiland van zondaren. Heren, we bidden u erom. Misschien zijn er vanmorgen die zo zijn. En die kampen met de macht en de banden van ongeloof. Heere Jezus, één woord. En ze knappen los als touwtjes. Staat u niet in de weg. Eén druppel van uw liefde. En de meest verroeste sloten van het hart vallen open. Wilt u het vanmorgen doen, alstublieft. Stelt u mens in de vrijheid, Heere. In de ruimte. En laat ze vervuld worden van uw zondaarsliefde. Heren, wij bidden voor hen die onbekeerd zijn en die wankelen ten dode, neigen naar het graf. Voor wie een eeuwig verderf wacht, o wij smeken van u, houd u ze vandaag staande. Arresteer hen, opent u hun ogen en mogen ze op u zien, Heer Jezus, in wie alle leven is. We bidden ook voor alle in wie u geloof hebt gewerkt. U weet hoe het met hen is. Misschien moedeloos of terneergeslagen. Richt u op en gebruik er uw kracht voor. Heer Jezus, versterk wat uw hand heeft gewerkt. U heeft het gezegd, ik leef en u zult leven. Wilt u dat vandaag waarmaken? Zoals ook destijds bij de discipelen. Ze zaten achter gesloten deuren en ze wisten niet meer hoe het moest. Toen kwam u binnen, Heer Jezus. En u toonde zichzelf aan hen. En wilt u dat vanmorgen ook doen? Toon ons vanmorgen uw handen, uw zijde, uw liefde, uw genade. Heer Jezus, mogen wij er vanmorgen van proeven. Het is zo'n heerlijke genade, zo'n hartinnemende. Laat ook onze jonge kinderen ervan proeven. Hoe zoet het is, uw liefde voor zondaren. We bidden dat ook voor onze jonge mensen. Heren, laat hen drinken uit de fontein van leven. We bidden het voor de ouderen. Ach, we hebben al hetzelfde nodig. Zegent u daartoe de verkondiging van uw woord. Heren, we bidden u erom. Helpen ieder die een taak heeft. We bidden voor de organist, voor de koster, voor de man van beeld en geluid. Voor hen die bij onze kleine kinderen mogen oppassen. Zegen de mannen, broeders van de kerkenraad. En we bidden zo, geef een goede en ongestoorde dienst. Mogen wij voor al uw dienaren die u geroepen hebt, een zegen vragen. Leid hen in alle waarheid. Geef hen uw Heilige Geest. En ook, heren, als er op de kansel staan die u niet riep, zou u ook hen genadig willen zijn. U bekeert ook predikanten. Doe het en zegent u ook ons. O God, geef het licht van uw Heilige Geest. Maakt u ons bekwaam. Geef vrijmoedigheid, diepe afhankelijkheid van u. En zegent uw woord. En dat uit genade in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het evangelie van Marcus en wel hoofdstuk 16, vanaf vers 1 tot en met 14. Marcus 16, vanaf vers 1 tot en met 14. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit Marcus 16. Als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen ze tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkaar, wie zal voor ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen ze dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittend aan de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot hen, wees niet verbaasd, u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Maar ga heen en zeg zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En zij, haastig uitgegaan zijnde, vluchtte van het graf. En beving en ontzetting had hem bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivels had uitgeworpen. Deze heengaande boodschapte degene die met hem geweest waren, die treurde en weende. En als deze hoorde dat hij leefde en van haar gezien was, geloofde ze het niet. En na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar zij geloofde ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar ze aanzaten en verweet hun een ongelovigheid en hardigheid van hart, omdat ze niet hadden geloofd degene die hem gezien hadden nadat hij was opgestaan. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij eerst met elkaar gaan zingen als inleiding op de verkondiging en wel uit Psalm 40 en daarvan vers 6 en 8. 6 en 8 van Psalm 40 als inleiding op de prediking. Gemeente, hij is opgestaan. Het woord dat de engel zegt tegen de vrouwen in het graf klinkt als een jubel. Opgestaan. Hij leeft. Jezus van Nazareth. Hij is niet meer in het graf. Hij is uit het graf. Hij is opgestaan. Ongekend wonder. Zoals de Heer Jezus de heiland met een geschonden en levenloos geslagen lichaam het graf is ingegaan op Goede Vrijdag. Zo is hij deze morgen met een verheerlijk nieuw levend lichaam het graf uitgegaan als overwinnaar. Triomfator. Hij is opgestaan. Het is echt een trompetgeschal in de vroege morgen van een nieuwe dag. Ja, wij mogen wel zeggen trompetgeschal in de vroege morgen van de nieuwe schepping. He, want met dat de Heer Jezus Christus opstaat uit het graf, breekt een nieuwe schepping aan. Opgestaan. Marcus tekent dit woord op voor het eerst in zijn evangelie en ja, wat zal er toch wel niet door deze man zijn heen gegaan toen hij dat mocht doen, hè? Hij was begonnen in hoofdstuk 1 vers 1 met het evangelie van Christus. En dan gaat hij zo door 15 hoofdstukken lang en dan komt hij bij vers 7 van hoofdstuk 16 en dan zegt hij is opgestaan. Nou, dat woordje, dat maakt zijn evangelie echt tot evangelie, tot blijde boodschap, opgestaan. En dan tekent hij in een kort, ja, maar een paar woorden, en brengt hij verslag uit van dat zo wonderlijke, heerlijke heilsfeit. En in dat verslag gaat een opmerkelijk detail schuil. En dat vind je in vers 6 en 7, de boodschap van de engel. En ik wil dat graag nog een keer aan u voorlezen en dan ook dat detail aanwijzen, want dat is een detail, dat mag je niet missen. Daar gaat kostbaar, dit is al evangelie, hè, de opstanding van de Heer Jezus, dat is zo heilrijk. Maar in dat detail, ja, dat geeft er een bepaalde kleur aan, maakt het eigenlijk nog wonderlijker. Nu, vers 6 en 7, hè, dan citeert Marcus de engel en dan lezen we samen, hè, wees niet verbaasd, zegt de engel, hè, bevreesd, ontdaan. Jullie zoeken Jezus van Nazareth, de gekruisigde. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem hebben gelegd, is leeg. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij gezegd heeft. En Petrus, dat is een kostbaar detail, werkelijk. En Petrus, jawel, Petrus moet het ook horen. Petrus moet de boodschap van de opstanding ook vernemen. Dat is wat de opgestaande Heer Jezus zelf opdraagt om te verkondigen. Nu, daar willen we vanmorgen bij stilstaan, bij het paasevangelie en dan vooral ook in een relatie tot dit bijzondere detail. En vandaar dat we als thema kiezen voor de preek van morgen, paasevangelie voor Petrus. Twee P's, zie je dat? Paasevangelie voor Petrus. Kun je wel onthouden, denk ik, hè? Paasevangelie voor Petrus. Gemeente, ze zijn in alle vroegte van huis gegaan. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome. En ze laten Jeruzalem achter zich. En ze gaan op weg langs een rotswand omhoog, hè, in de richting van een hof waar het graf is waarin afgelopen vrijdagavond het lichaam van de Heer Jezus is neergelegd. En die vrouwen zijn diep bedroefd. Dat kun je aan hun gezichten aflezen. Hun harten zijn gebroken. Jezus is niet meer. Hun Jezus. Alleen al het horen van zijn naam brengt in hun harten zoveel teweeg. Verdriet. Rouw. Heimwee ook. Jezus is in het graf. En dat nadat hij enkele dagen geleden aan het kruis zo bitter en zo zwaar heeft geleden. En nadat hij de laatste adem heeft uitgeblazen en de geest heeft gegeven. Hij is niet meer. De vrouwen zijn in rouw gedompeld en ja, de discipelen niet minder. Hè. Ook voor hen heeft nu het leven alle glans verloren. Ze verkeren in ja, duisternis, vertwijfeling, wanhoop, geestelijke verlating. Dat zal er toch al niet door de mannen zijn heen gegaan. Hè? Misschien ook wel dat woord. Hè? Waar is nu uw God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak toevertrouwde? Zie ze zitten. Eenmaal verslagen. En terwijl ze dan zo daar bij elkaar zijn, hè, gaan de vrouwen naar het graf. En ze hebben specerijen bij zich, omdat ze ja, met hun specerijen het lichaam van de Heer Jezus willen gaan verzorgen. Hè. Ze willen ja, de ontbinding van het lichaam tegengaan en ook de geur die ontbinding teweeg brengt. En dan zijn ze onderweg en dan reist op zekere ogenblik in hun harten de vraag van ja, maar mama, wie zal nou toch eigenlijk die grote steen voor dat graf wegwentelen? Hè? Dat is wat ze hebben gezien op die vrijdag. Hè? Dat Jozef van Arimathea samen met Nicodemus, een paar mannen hebben die enorme steen voor de opening van het graf gewenteld. Hoe krijgen we die eigenlijk als vrouwen van de plek? Terwijl ze dan voortgaan en het graf naderen, dan kijken ze omhoog. En dan zien ze daar de contouren van het graf. En dan zien ze ook iets waar ze in het geheel niet op hadden gerekend. Een opening. Een donker gat. De steen is weg. Hoe kan dat? Wie heeft dat gedaan? En dan komen de vrouwen dichterbij. Bij het graf. En dan gaan ze door de opening naar binnen, in de ruimte, en dan tasten hun ogen de wanden af. En ja, eerst zien ze helemaal niets, totdat ze opeens oog in oog staan met een jonge man. Die zit daar, gekleed in een prachtig linnen wit kleed. Een engel, een godsgezant. Grote schrik slaat de vrouwen om het hart, maar de jonge man stelt hem meteen gerust. Vrees niet, zegt hij. Vriendelijk, hè, brengt hij dan hun gevoelens en gedachten, heel verward zijn ze, hun gedachten onder woorden. Hij zegt, vrouw, ik zie het wel, u bent ontdaan. U bent in groot verdriet, ik weet wat u beweegt. U zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd is. De vrouwen knikken instemmend. Zo is het. De jonge man begrijpt wat hen beweegt. En dan, ja, dan horen ze iets uit zijn mond. Wat nooit iemand eerder in de wereld heeft gehoord. Dan gaat die engel in de naam van God voor de allereerste keer op aarde iets verkondigen. Ja, dat zo groot is en zo heerlijk. Een wonder waarvan nooit iemand ooit de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte zal kunnen doorgronden. Wat zegt die engel? Hij is opgestaan. Dat. Hij is opgestaan. Dat is wat die engel zegt. Oh, hij leeft. Hij is niet meer in het graf. Hij is uit het graf opgestaan. In het Grieks staat eigenlijk maar één woord. Opgestaan. En het is als een triomfstoot in de schepping. Als een overwinningsroep. Opgestaan. Christus heeft de banden van de dood teniet gedaan. O, die, ja, die zware kettingen. Geen mens is in staat om ze te verbreken. Hij heeft ze aan stukken geslagen. De dood is zo'n machtige vijand. Niemand is er tegen opgewassen, toch? Niemand is er tegen bestand. Niemand kan zich er ook aan ontworstelen. De dood, wat een macht heeft toch de dood. Wat een kracht. Niemand kan de dood aan. Christus heeft ze overwonnen. De dood gedood. Hij is uit het graf, uit de dood opgestaan. Hij is opgestaan, zegt de engel. Nou, de vrouwen staan aan de grond genageld. Blijkt uit vers 8, hè? Beving en ontsteltenis, zegt Marcus, grijpt hen aan. Dat is een reactie die we vaker in het evangelie tegenkomen. Het evangelie van Marcus, dat lees je meer dan eens. En ze vreesden met grote vrees. Dat is wat je telkens aantreft in Marcus. Weet je wanneer? Als God krachtig ingrijpt. Ja, dat brengt iets teweeg. Vrees, beving. Oh, de machtige hand van de Heer, de rechterhand die zoveel kracht heeft. Als die rechterhand echt ingrijpt, dan lees je meer en meer, lees je keer op keer dat mensen bevreesd raken. Nou, dat is wat je hier ook ziet. De vrouwen bevreesd. Ja, God grijpt in. God heeft ingegrepen. Als God ergens krachtig heeft ingegrepen, dan is het wel hier, in de graftuin van Jozef van Arimathea. Hij heeft het graf van zijn lieve zoon geopend. En zie daar, de levensvorst is tevoorschijn gekomen. In glorie, in heerlijkheid, in macht. Opgestaan. Dus wat de engel die vrouwen verkondigt, maar dan voegt hij eraan toe. En vrouwen, nou heb ik het jullie verkondigd. Maar nou moeten jullie het ook gaan verkondigen. Verkondig deze heilrijke boodschap dat Jezus is opgestaan aan zijn volgelingen die zo bedroefd bijeen zijn. Ga het hen ook zeggen. En, zegt de engel erbij, ook Petrus. Die ook. Zeker. Ja, ja. Ook Petrus. Petrus moet het ook horen. De discipelen allemaal. Ook Petrus. Het is wat Christus de levensvorste opgestane zelf wil. Het is wat hij de engel persoonlijk heeft opgedragen. Hè? Want engelen die spreken niets anders dan de woorden die hun meester Christus hem opdraagt te spreken. Christus heeft dat gezegd. Hè? Wonderlijk, hè. Tegen die engel. Hij zegt, die jonge man, hè? Die jonge man, ja, die is geschapen in de tijd van de schepping. Die jonge man is al duizenden jaren oud. Toch jong. Wat van God is, dat wordt nieuw, dat wordt niet meer oud. Jonge man, duizend jaren oud. Geschapen in de dag van de schepping, die engel. Die heeft van Christus de boodschap gekregen. Nou, komen straks een paar vrouwen bij je. Hè? En dan moet je ze verkondigen dat ik ben opgestaan. En dan moet je ze ook verkondigen dat zij het op hun beurt moeten gaan verkondigen aan mijn discipelen. En weet je, engel? Zegt die vrouwen ook dat ze het met name tegen Petrus moeten zeggen. Ook Petrus. Zie je dat nu? De heiland denkt, meteen nadat hij uit het graf is opgestaan, ook aan Petrus. Ook Petrus moet het horen. Petrus moet deze zo blijde boodschap, het evangelie, horen. Ach ja, Petrus. Verkeert in deze ogenblik, als de engel deze woorden uitspreekt, in de broederkring in grote nood. In Nameloze ellende. Ja, die andere broeders natuurlijk ook. Hè. Zeker. Maar hij wil in het bijzonder, oh wat gaat het in zijn hart tekeer. Wat een storm is er ontstoken in zijn ziel. Jezus is niet meer. Dat klinkt voortdurend door hem heen. Hè? Groot, ja dat is niet met woorden uit alles eigenlijk hè, vanmorgen. Hè? Maar wat een groot gemis in zijn hart. Jezus is niet meer. Dat is al zo erg. Maar wat het nu voor Petrus zo extra zwaar maakt, is ja hoe die man zich op het laatst van zijn leven tegen de Heer Jezus heeft gedragen. Dat klinkt nou ook voortdurend in zijn ziel. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? He? Voortdurend zullen in zijn gedachten die beelden aan hem voorbij zijn gegaan. En dat stel ik me zomaar voor, hè. Wat hij tegenover de Heer Jezus heeft gedaan. Wat heb ik gedaan? Ho, ho. Ja, wat heeft Petrus gedaan? Het begon al eigenlijk enkele weken geleden in Galilea. De Heer Jezus zei tegen Petrus, tegen zijn discipelen. Wij gaan naar Jeruzalem en ik zal in Jeruzalem gaan sterven. Markus 8. En wat zei Petrus? Oh nee. Ga niet gebeuren. En toen zei Jezus tegen hem. Ga achter mij, Satanas. Toen kwamen ze in Jeruzalem. En toen zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Jullie zullen alle aan mij geërgerd worden. Maar hoor, nadat ik zal zijn opgestaan, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Markus 14. En wat zei Petrus? Nee, ik zal niet aan u geërgerd worden. Al worden ze alle aan u geërgerd, ik niet. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen hem? Petrus, in deze nacht als de haan, voordat hij tweemaal gekraaid zal hebben, zul je me driemaal hebben verloochend. Nee, zegt Petrus, nee. Maar het gebeurt wel, hè. Als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane gevangen wordt genomen en dan overgebracht wordt naar het paleis van hoge priester Caiaphas. Dan staat Petrus daar, is nog maar even geleden, hè. Dat gaat natuurlijk door Petrus heen. Hoe die daar was, hè, en zijn meester op afstand kon zien. En daar op die binnenplaats kwam opeens een meisje naar hem toe. Een jonge vrouw. Hè. Ja, zegt dat meisje. U was ook bij Jezus? Nee, zegt Petrus. Ik ken hem helemaal niet. Ik heb niks met Jezus te maken. Hij liegt. En dan even later komt er nog een meisje. Zegt, ja, ik weet zeker, jij hoort ook bij hem. En dan opnieuw liegen. En dan onder aanroeping van de naam van de Allerhoogste. Verloochent hij zijn meester. Ho Petrus. Met vloeken. Ik ken hem niet. Nou, zie je Petrus in de broederkring. Kan je wel begrijpen dat die man aan de grond zit, hè? Toch. Die man die weet zich geen raad. Alles klaagt hem aan. Alles beschuldigt hem. Alles veroordeelt hem. Ja, die man die kan zichzelf niet meer vertroosten, hè, met een redenering. Die heeft troost nodig, maar die kan die zichzelf niet geven. Zie. Zie hem daar zitten. Ik denk dat hij nog steeds bitter weent. En Petrus. Oh, Christus drukt het de engel op het hart. Zegt die vrouwen dat ze het ook hem zeggen. Laat hem weten dat ik aan hem denk. En Petrus. O getuigen deze twee woorden van de opgestane heiland. Niet van uitnemende liefde tot zondaar. Getuigen deze twee woorden van de opgestane Heer Jezus Christus nu niet van uitnemende barmhartigheid. En Petrus, die ook, die moet het ook horen. Ook voor hem is deze blijde boodschap. Ook Christus denkt ook aan Petrus, zodra hij opstaat uit het graf. Niets is in zijn harte. Kan je dat nou begrijpen? Er is niets in het hart van de Heer Jezus dat zegt, nou, Petrus niet hoor. Niets in het hart dat neigt om Petrus, dat er naar neigt om Petrus op afstand te gaan houden. Nee, nee. En Petrus. Ha, jawel, hij heeft mij losgelaten. Maar ik hem niet. Ik houd hem vast in mijn armen. Zeg het de discipelen en Petrus. Je zou toch verwachten dat hier zou staan in het evangelie van morgen. Hè? Zeg het de discipelen behalve Petrus. Petrus niet meer. Dat is te erg. Dat is niet meer te repareren. Dat is te grof. Die heeft te diep gezondigd. Is niet wat in het hart van de Heer Jezus is. Verre van dat. Ook Petrus moet het weten. Zeg het ook hem. Oversterk ook hem ermee. Vertroost ook zijn hart met de boodschap dat ik leef en dat ik ben opgestaan. Nu, laat dit kleine detail in het paasevangelie van morgen ons niet zien dat de opgestane levensvorst een levensvorst is met een hart dat bruist van genade. Zeg het Petrus dat ik leef. Zeg het mensen als Petrus. De opgestane wil zich verbinden met hen die diep gevallen zijn. Ook vandaag. Met mensen die zichzelf op geen enkele manier uit hun ellende kunnen verlossen. Met mensen die totaal met zichzelf vastlopen. En die geboeid en gebonden zijn. Dat is toch hoopvol, hè? In banden van ongeloof. Ben je ook zo'n Petrus? Ook gevallen. Misschien zit je vanmorgen hier ook wel. Ja, nou ga ik naar de kerk. Paasfeest. Mijn hart is zo dood. Heb je dat? Zo'n hart. Zo geboeid. Zo ongelovig. Oh, ik. Ja, mensen zien mij en denken van prachtig, keurige man, keurige vrouw, maar van binnen zo anders. Kamp je met zonde vanmorgen? Ja, ik kamp, mijn zonde, dominee, is eigenlijk dat ik er niet mee kamp. Mijn hart is zo hard. Dat kan ook, hè. Dat kan ook. Zie ze vanmorgen maar onder ogen. Wij komen niet boven Petrus uit, toch? Of u wel? Ik kom niet boven Petrus uit. Nee. Ik ben zo dankbaar dat dit in het evangelie staat. Zo dankbaar. En Petrus. Overstop vanmorgen je zonde maar niet, hoor. Kom er maar mee. Zie ze maar onder ogen. Ja, dominee, maar dan verstoor je heel mijn paasvreugde. Oh, juist niet. Juist niet. Niet. De paasvorst is opgestaan. Voor zondaar. O, zie ze toch onder ogen. Ik ben ervan overtuigd dat je vanmorgen je zonde onder ogen ziet en zegt, oh God, dit is wie ik ben. Stromen van ongerechtigheden hebben de overhand over mij. Het is de zekerste weg naar paasvreugde. Echt. Hij is gekomen. Niet voor goede mensen. Zou ik hier vanmorgen niet durven staan. Maar de vreugde vanmorgen van het paasfeest is dat deze heiland leeft. En nu, o man, geeft dat nou geen hoop? Hij Hij zoekt zondaren die het van de week hebben verprutst en verbruikt. En Petrus. Wat een genade. De opgestane levensvorst laat mensen als Petrus verkondigen dat hij hen opzoekt en zich met hen wil verbinden. Let maar op het vervolg. En als de engel dan is uitgesproken, dan keren de vrouwen terug naar Jeruzalem, linea recta naar het huis waar de discipelen zich bevinden. En dan zodra ze hen zien, dan roepen ze het uit. Hij leeft. Hij is opgestaan. De engel heeft het gezegd. En we moeten de boodschap ook aan jullie overbrengen. En de engel heeft ook gezegd, ook aan Petrus. Petrus, we moeten het ook jou in het bijzonder zeggen. Dat heeft de engel er nadrukkelijk bij je gezegd. En dan gebeurt er iets. Ja, dat lezen we niet zozeer in Marcus, ook wel, maar in het bijzonder in het evangelie van Lucas. Iets heel opmerkelijks. Als je Lucas' evangelie, dan moet je thuis nog maar eens nalezen, hoofdstuk 24, dan lezen we dat de vrouw, de discipelen niet geloven. Of de discipelen geloven de vrouwen niet, die wuiven hun woorden weg. En zeggen, wat zeggen jullie nou toch allemaal? Maar dan Petrus. Dan staat Petrus op, als Petrus hoort dat die boodschap ook in het bijzonder aan hem moet worden gebracht, dan staat hij op en ja, die horen die maken hem gaande, om zo te zeggen. Dan gaat hij uit naar het graf. Zou dat nou echt zo zijn dat Jezus leeft en dat Jezus nou hem op het oog heeft? En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks met Petrus. Als je dan het evangelie leest de gebeurtenissen op een rij zet, ook aan wie de Heer Jezus zich bekend maakt, de verschijningen, dan zie je dat, als je dat nou doet, dan de eerste verschijning is eigenlijk aan Maria Magdalena. Dat hebben we samen ook gelezen, de eerste verschijning. Maria Magdalena in de graftuin. De tweede verschijning, die is vermoedelijk aan de vrouwen. Als de engel de boodschap van de engel, als zij die boodschap hebben overgebracht aan de discipelen, dan gaan de vrouwen weg bij de discipelen. En dat is waarschijnlijk het moment waarop de Heer Jezus zich aan de vrouwen bekend maakt. Het is de tweede verschijning. En dan de derde. Welke is de derde? Nou, misschien zeg je, de derde is de verschijning van de Heer Jezus aan de Emmausgangers, 's avonds. Als ze teruggaan naar huis vanuit Jeruzalem, dan verschijnt de Heer Jezus ook aan hen. Dan maakt hij zich bekend aan hen in de breking van het brood, Ja, en toch, dat is niet de derde. Maar tussen die tweede en deze verschijning aan de Emmausgangers, en dan komt het, is de derde verschijning. En de derde verschijning is de verschijning van de Heer Jezus aan Petrus. Ja, aan Petrus. Dat is wat Lucas zegt. Want als dan de Emmausgangers terugkomen bij de discipelen, om dat grote nieuws te vertellen dat de Heer Jezus aan hen is verschenen, wat zeggen dan de discipelen tegen de Emmausgangers als de deur open gaat? O mannen uit Emmaus, we hebben nu een boodschap. De Heer Jezus is opgestaan. Dat is wat de vrouwen verkondigen. En hij is opgestaan. En van Simon gezien. Zie je dat? Van Simon Petrus gezien. De derde verschijning aan Petrus zelf. Dat is ook wat we lezen in 1 Korinthe 15. Paulus zegt dat in de brief aan de gemeente van Korinthe. In vers 5 schrijft hij, en hij, de Heer Jezus, is van Cephas, dat is Petrus, gezien. Nou, dat is me toch wat eigenlijk, hè? Petrus moet het horen. De blijde boodschap van de opstanding van de Heer Jezus. Maar dan mag hij het niet alleen horen, maar dan mag hij ook de Heer Jezus ontmoeten. Hem, hem zien, persoonlijk. En niet als laatste van de discipelen, maar als eerste van de discipelen. En Petrus. Ach, wat een tere ogenblikken moeten dat toch wel niet zijn geweest. Als dan de levensvorst zich ook bekend maakt aan Petrus. Als ze elkaar mogen ontmoeten. Dat is wat. Elkaar in de ogen mogen zien. Petrus in de ogen van de levende. En de levende in de ogen van Petrus. O, wat zal dat toch teweeg hebben gebracht in het hart van Petrus. Wat er precies is gezegd, dat weten we niet, hè. De Heilige Geest heeft het goed gedacht om over die ontmoeting zo teer en zo heilig een sluier te leggen. Maar ja, je hoeft je natuurlijk niet veel voorstellingsvermogen te hebben om te kunnen nagaan dat dat op Petrus diepe, onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Dat nou toch de Heiland hem wil opzoeken. Ja, daar is die man zo verbroken onder geweest, dat weet ik zeker. Toen was hem zijn droefheid niet meer bitter, maar zoet. Zoet, werkelijk. Ho, vreugdevol, dat nu toch Christus zich aan hem wil verbinden met mij. Met mij, hè? Nou, dat kan die man niet op. Wat een wonder is dat. Nu vanmorgen voor ons, Christus verbindt zich als de levensvorst. Met mensen als Petrus, met zondaren. Hij verlangt ernaar om zich aan hen bekend te maken. Hij is opgestaan. Dat is wat hij u vanmorgen verkondigt. Ik leef. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Christus wil vanmorgen zich aan u bekend maken. Niet met een lichamelijke verschijning. Niet met een visionaire gebeurtenis, niet met een droom, heel bijzonder, nee, nee, maar in geestelijke zin. Op geestelijke wijze. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Hij leeft. En hij weet wat een jaar het is. Ook in deze ogenblikken. Hij ziet wat in je is. Hij ziet ook dat je het misschien wel moeilijk vond, hè, vanmorgen. Toen ik je verkondigde. Dat de snelste weg naar het evangelie is dat je ziet dat je verloren bent. Dat weet hij ook. En hij nodigt je uit om het voor hem neer te leggen. Vanmorgen. Hij zegt, o mens, zie, hier ben ik. Zie mijn hart, ik ben dood. Opgestaan. Wij hebben vanmorgen niet te verkondigen dode Jezus. Een levende. En hij wandelt daar waar het woord open gaat. Door zijn geest. En hij komt vanmorgen tot je. En hij zegt, zie, hier ben ik. Worstel je met een band van ongeloof. Zie, hier ben ik. Worstel je met je zonde, met die zonde waar je maar niet van af kunt komen. Hij zegt, zie, hier ben ik. Ik ben je heil alleen. Worstel je met hardheid van hart. Met ongevoeligheid, onverschilligheid. O, hij roept je vanmorgen toe, zie, hier ben ik. Ben je in de duisternis, geen hand voor de ogen. Zie, hier ben ik, is de stem van Christus. O, hoor de stem van de Heer Jezus. O, zie hem, de opgestane. En vlucht naar hem. In het geloof. Dan mag het komen tot een ontmoeting. Hè? Zodat de heiland gaat daar naar uit. Naar een ontmoeting met u. Vanmorgen. Heel persoonlijk. Hij komt tot u. Hij klopt op de deur van uw hart. Het is gesloten, dominee, dat is ook zo. Net als het graf van zichzelf kunnen we het niet open krijgen. Maar zie op zijn vinger, op zijn hand. Hij klopt, hij zegt, doe mij open, doe mij open. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. O, zie hem staan aan de deur van je hart. Ik ben ervan overtuigd, wie hem mag zien. Ja, dan gaat de deur van je hart als vanzelf open. Heer Jezus, komt u tot mij? O, dan mag je jezelf aan hem overgeven. Dat is waar hij je toe uitnodigt. Dan mag het komen tot een ontmoeting zoals Petrus de Heer Jezus ontmoette. En wat heb je dan alle reden vanmorgen om je te verwonderen. Echt. Petrus had alle reden om zich te verheugen. Oh, wat zal die man toch verwonderd zijn. Denk je dat nou ook niet, hè? Amai, amai, amai. En dan is die man denk ik nooit klein. Ja, daarom werd hij ook zo geschikt om apostel te worden. Maar wat een reden voor verwondering. Twee redenen in het bijzonder. In de eerste plaats dit. Christus is opgestaan, zegt de engel. En dat geeft heel helder aan, de prijs voor de zonde is betaald. Dat. De toorn van God over de zonde is geblust. Heeft Christus gedaan. God is tevreden met het offer van zijn zoon. Zou God dat niet zijn, dan zou Christus in het graf zijn gebleven en niet zijn opgewekt. Maar de Heer Jezus heeft op Goede Vrijdag uitgeroepen, volbracht. En God de Vader zegt op eerste paasmorgen, volbracht. Ik wek je op, sta op. Het is betaald, de schuld is verzoend. Kijk, en dat is nu wat Christus zo graag wil laten verkondigen. De toorn van mijn Vader over de zonde is geblust. Dat is wat hij u op het hart wil laten drukken. Dat is wat hij Petrus wil laten weten. Oh, die man die is me toch even uitgegleden. Maar wie kan zich boven hem verheffen? Ben je ook zo uitgegleden? Vanmorgen komt Christus tot je. En hij zegt, dat is wat ik je nou vanmorgen wil laten verkondigen. Volbracht. U verlangde misschien vanmorgen naar de kerk te gaan, maar ik kan u verzekeren, Christus verlangde ernaar. Om u deze boodschap te laten horen. Dat er van uw kant niets meer bij hoeft, dat kan ook niet. Zo totaal verloren liggen we, maar het hoeft ook niet. Christus heeft de prijs geheel en al opgebracht. En hij popelt om het Petrus te zeggen. Petrus moet het weten. Petrus, ik heb voor al jouw zonden betaald. En het bewijs ervan is mijn opstanding. Ja. Nou, dat is wat in het hart van Christus is. Dat is het eerste, de opstanding. Het is volbracht. Nou, als Christus zich daarin verblijdt, hebben wij vandaag geen reden om ons daarin te verblijden. Maar ik denk aan John Bunyan, ik moet altijd aan John Bunyan denken, op paasdag. John Bunyan die zegt zo mooi. Hij zegt, toen Christus opstond uit het graf, toen maakte hij een vreugdedans om het graf heen. En weet je wat hij zong? John Bunyan is verlost. John Bunyan is verlost. John Bunyan is verlost. Geloof je in de Heer Jezus? O, geef je aan hem over. Dan mag je dit zingen vandaag. Wim is verlost. Pieter is verlost. Margriet is verlost. Dat zong de heiland. Op de dag van zijn opstanding. Zul je het ook niet zingen? U. Die van Christus bent. Het tweede. Is ook een bron van vreugde. De eerste is. Er is voor al je zonden betaald. Ja, ik zou denken. Huppel straks om de kerk heen. Er is betaald. Tweede bron van vreugde. Wat zal Petrus het ook hebben verblijd, hè? Hij heeft Christus gezien. Opgewekt in een nieuw verheerlijk lichaam. En dat wil zeggen, is ook wat Petrus straks gaat verkondigen en gaat uitdragen, hè, als apostel, als getuige. Hij gaat het verkondigen. Christus is opgestaan aan de andere kant van het graf. Niet meer aan onze kant, waar de koepel van het kwaad is, de koepel van de dood, waar ellende is en lijden, pijn en verdriet. Nee, nee. Hij is opgestaan aan de andere kant van het graf. Waar het leven is, het eeuwige leven, waar de zaligheid is. Geen zonde meer, geen kwaad, geen rouw, geen verdriet. Aan de andere kant van het graf, in die werkelijkheid, in de nieuwe schepping, is Christus Jezus opgewekt. En nu is het zo kostbaar. Werkelijk. Als je gelooft in de heiland, de opgestane Heer Jezus. Hij leeft in de nieuwe werkelijkheid. Waar geen zonde meer is, geen dood, geen traan. Gelooft u in de Heer Jezus, dan mag ik u in zijn naam verkondigen. Dan bent u ook in die werkelijkheid. Nu reeds. Nu reeds. Dan bent u ook opgewekt in die nieuwe schepping. Dan deelt u in die nieuwe schepping. Ach. Begrijpt u dit? Of zeg je, dominee, waar gaat dit over? Dat zou ik zeer aangrijpend vinden als u het vanmorgen niet zou kunnen meemaken. Als u vanmorgen hier zit en denkt van, ja man, je zegt het allemaal wel, maar het gaat eigenlijk aan mij een beetje voorbij hoor. Zullen we dan nog een uurtje doorgaan? Als dat zo is. Ja, maar dat zou het zijn. Als je onder dit evangelie mag zijn, is er iemand die zegt dat dit geen evangelie is? Is er iemand vanmorgen die durft te zeggen dat er vanmorgen geen evangelie wordt verkondigd? Dan nodig ik u uit om nu op te staan. Is er één die zegt, vanmorgen heb ik het evangelie niet gehoord. Zou u dan vanmorgen willen opstaan? Ik verkondig u een dierbare heiland. Met een hart. Vol van liefde. Voor de grootste der zondaren. Voor Petrus. Voor Petrus. Gevloekt. Getierd. En zijn hart gaat, als die opstaat uit het graf, onmiddellijk uit naar Petrus. O Petrus, o Petrus. Ik heb voor je betaald. Alles, alles, alles. En hij verkondigt Petrus ook, ik ben opgestaan Petrus, het is het bewijzen van deze heiland verkondig ik u. En ook, dat al wie in deze heiland gelooft, hè, die mag als Petrus weten, al mijn zonden zijn weg, alle, alle. En die mag ook weten, u bent door het graf heen en u leeft volmaakt. Volmaakt. U bent nieuw. U maakt deel uit van de nieuwe schepping. Nou, hebben we nu vanmorgen geen reden. Hè, om in verbrokenheid van hart deze heiland, de opgestane Heer Jezus, groot te maken. Ik heb diep medelijden met u. Als u vanmorgen zegt, ik heb het evangelie wel gehoord. Maar als u vanmorgen in ongeloof verder leeft, ach, dan zullen we straks elkaar zien voor de rechterstoel van Christus, de opgestane heiland. En dan zal hij op deze preek terugkomen. En dan zal hij zeggen, ik heb het je echt laten verkondigen. In een alle gebrek, met een mannetje, nou, genoeg op aan te merken. Maar ik heb het je toch echt laten verkondigen. En wat zal dan de dag ontzagwekkend zijn, dan is er enkel verderf, pijn, wroeging. Maar ho, daarom, als u mag zien op deze Heer Jezus Christus, werkelijk, houd het ervoor. U bent opgewekt en een nieuw mens. Volmaakt in het oog van God. Geloof in deze Heer Jezus Christus. Zeg maar, o Heer Jezus, ik geloof. Komt u mijn ongeloof te hulp. En u hebt alle reden vanmorgen om te gaan zingen. Echt. U zij de glorie, lieve Heer Jezus, dat u voor mij in het graf hebt willen gaan, maar dat u ook bent opgestaan. O Heer Jezus, u en u alleen, alle eer, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 103, daarvan het zesde vers, 103, het zesde vers. Eindig nu met dankgebed. Heere Jezus, zo komt u in het evangelie tot jongens en meiden, tot onze kinderen, tot de ouderen, als de opgestane en u nodigt zo vriendelijk, zo liefdevol. Mijn zoon, mijn dochter, o geef me je hart. Kom tot me en je ziel zal voor eeuwig mogen leven. En ach Heer Jezus, wat is uw hart een hart vervuld van goedheid. Wat blijkt dat toch ook uit die twee woorden. Waarover we vanmorgen ook mochten nadenken in het licht van uw opstanding. En Petrus, ook hij, ja Heer, juist hij. Die het diepst gevallen zijn, die bemint u het allerteerst. En die laat u het liefst verkondigen. Verlost, verlost, o u huppelde zelf van vreugde, dierbare heiland. Mogen wij op u zien vanmorgen, dan gaan wij ook huppelen van vreugde. Wat een heiland bent u, wat een zaligmaker, wat een liefderijk ontfermer. Wat is er in uw hart toch enkel bewogenheid en geen verwijt. Hoe is het mogelijk, Heere? Wij geven zoveel redenen daarvoor en toch doet u het niet. Laat ons allen ons in u verheugen en u de eer geven. U komt het toe. Heere, zo bidden wij voor elkaar, voor alle die dierbaar hebben verloren, die bij het graf hebben gestaan, bij de rand van hun dierbaren. Maar Heere, u laat het ook hen vanmorgen verkondigen. Ik ben opgestaan en ik leef. En u kunt troosten als geen ander, Heere. We bidden u voor hen die ziek zijn, lichamelijk, psychisch. Denk aan hen, ontfermt u zich over hen. Zij die met beperkingen kampen, wees ook hen nabij. Ook zij die zorg voor hen dragen, geef kracht en moed, verbondenheid met elkaar aan u. Heren, wij mogen ook aan u opdragen, Jaap Dral. Deze week mogelijk opnieuw een ingrijpende operatie. Dat is nog onzeker. Mogen wij het aan u overgeven? Laat hem eronder buigen, Heren, onder de weg die u met hem en Tieneke en zijn kinderen gaat. Maar we bidden van u. Laat uw oog in gunst op hem neerzien. En mag hij u ook in het oog zien. Heere, zo bidden wij voor het geheel van de gemeente. Waar zorgen zijn, ook redenen vol vreugde. U geeft zoveel. Zegen alle die uw woord uitdragen, ook in het midden van ons, die uit mogen gaan. Bidden u om een zegen voor dominee van de Ziel, voor proponent van IJzer. Geef ook hem al wat nodig is, het licht van uw Heilige Geest. Anderen bidden ook voor proponent van Maurik, die samen met zijn vrouw en kinderen deze week naar Emst zullen verhuizen en komende zondag intrede mag doen. Wees in het midden, Heer Jezus, en dat als een die dient. We bidden voor het geheel van de kerk. Ook denken we aan de synode die deze week bijeen zal komen. Geef wijsheid, leid door uw Heilige Geest. Wat is er veel gaande, veel gebrokenheid, veel verwarring. Om mogen wij u smeken om herleving. Zullen deze beenderen levend worden? De profeet wist het niet. U weet het, riep hij uit. En u weet het, Heere, hoe het moet met de kerk. Zo verwond en geslagen. Het lichaam van u, Heer Jezus. O, wij smeken u, geef ontferming. Mensen die net als Jozef en Nicodemus er zorg voor mogen dragen. Wees hen goed en nabij. En dragen hen aan u de levende God op. Heere, gedenk de mannenbroeders die uitgaan om uw woord te bedienen. En wij bidden u, roep ook anderen tot de dienst in uw koninkrijk. Zegen hen die ermee bezig zijn, die zich daarop voorbereiden. We bidden ook voor hen. Heere, zo komen wij tot u. Mogen wij ook bidden voor het Joodse volk, uw broedervolk. U hebt beloofd dat u ze als een herder bijeen zult vergaderen. Heere, en u wacht het ook op die grote belofte. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan zult u toch opnieuw aan Israël gedenken. Heere, zegen het. We bidden ook voor de volken eromheen. De wereld in nood. Er is zoveel gaande. Velen zijn op de vlucht. Verdreven van huis en haard. Denk aan al die mensen in Oekraïne. Die kampen met zoveel ellende. Vrees voor de oorlog. Alle gevolgen ervan. Geeft u vrede. Heer Jezus. Dat is toch de kracht van u. U kunt voor vrede zorgen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En zo bidden wij voor elkaar. Dank voor deze dienst. Doe verzoening over onze zonden. Zegent u uw woord. Opdat uw naam de eer zult krijgen, Heer Jezus. U zij de glorie. U de victorie. Nu. En immer weer. Amen. Laten wij samen tot slot zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers 3 van 138. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.